U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaemst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt die voor hem of haar een bijzondere betekenis heeft. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
Professor, rechter, auteur en barones, wat een eer om Chris van den Wijngaard te gast te hebben in onze podcast. Gedurende 25 jaar was ze professor strafrecht en strafprocesrecht aan de Universiteit van Antwerpen en haar werk en lijst met gepubliceerde boeken en artikels zijn indrukwekkend en ook bekroond met talrijke prijzen en eredoctoraten. Maar zij is niet enkel een vrouw van boekenwijsheid. In de jaren 60 zong ze met Ferre Grignard en Wannes van de Velde protestliederen tegen de Vietnamoorlog. En in de jaren 2000 keek ze verdachten van oorlogsmisdaden in de ogen als internationaal strafrechter.
Goedemiddag, professor.
Goedemiddag.
Welk artikel hebt u voor ons uitgekozen?
Ik heb een artikel genomen uit het statuut van het internationaal strafhof.
Zou u dat eens willen voorlezen?
Ja. En dus het gaat over herstelbetalingen aan slachtoffers. Het is een heel lang artikel en ik ga er maar een stukje uitlezen. Herstelbetalingen aan slachtoffers. Het Hof stelt beginselen vast met betrekking tot herstelbetalingen aan slachtoffers of aan hun rechthebbenden. Daaronder begrepen restitutie, schadeloosstelling en rehabilitatie.
Vooraleer dieper in te gaan op de betekenis van dit specifieke artikel, kunnen we misschien eerst wat meer context geven aan onze luisteraars over waar de bepaling precies gesitueerd kan worden. Die komt uit het Statuut van Rome. En dat is het verdrag dat het Internationaal Strafhof in het leven riep. Kan u ons daar wat meer over vertellen? Wat is de taak van het Internationaal Strafhof?
Wel, het Internationaal Strafhof is, zoals de naam het zegt, een internationaal strafhof dat onbeperkt is in tijd en ruimte. Want er zijn ad hoc strafhoven geweest, zoals het Joegoslavië-tribunaal, en die waren beperkt tot één situatie, maar het ICC, het internationaal strafhof, is veel breder. En dus dat is een strafhof dat kennis neemt van de zwaarste misdaden, genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid. Dus dat zijn werkelijk de allerernstigste misdrijven die onder de bevoegdheid van het hof vallen.
En wie staat daar dan terecht?
Wel, dat zijn in principe niet zozeer de mensen die het misdrijf zelf hebben gepleegd, maar de bevelvoerders, de hogere politieke en militaire architecten van deze misdaden. Want het zijn eigenlijk mega-misdaden in termen van aantal plegers van het misdrijf en het aantal slachtoffers. Dat kan tot in de duizenden lopen.
En hoe komen die zaken precies bij het internationaal strafhof terecht? In een nationale strafzaak is het vaak zo dat een slachtoffer klacht neerlegt en zo gaat de bal dan aan het rollen. Maar ik neem aan dat dat in internationale context toch wel moeilijker is, bijvoorbeeld voor die slachtoffers om de weg te vinden naar het internationaal strafhof. Hoe gebeurt dat dan precies?
Wel, slachtoffers kunnen ook een melding doen bij het internationaal strafhof. En het is dan uiteindelijk de prosecutor, de aanklager, die beslist of ze al dan niet een onderzoek start. En meestal is het wel zo dat de aanklager eerder vertrekt van vorderingen of verwijzingen door staten. Staten die zaken aanhangig maken. Maar het kan ook zijn dat slachtoffers klachten indienen, dat triggert dan niet meteen de werking van het hof. De openbare aanklager gaat dan kijken of er een gevolg kan aan worden gegeven.
Voilà, nu is het duidelijk. We zitten voor het internationaal strafhof, gesitueerd in Den Haag en opgericht door de internationale gemeenschap om oorlogsmisdaden te berechten. U was daar rechter en vandaag kiest u voor ons een van de bepalingen die u moest toepassen. Kunt u misschien wat meer vertellen over die specifieke bepaling, het artikel 75 over herstel? Wat staat daar precies?
Wel, het specifieke hieraan is dat het heel nieuw is. Ik ben ook rechter geweest in het Joegoslavië-tribunaal. Daar was niets voorzien in die aard. En slachtoffers konden niet deelnemen aan de procedure en konden ook geen herstelbetalingen krijgen. En het is precies een van de grote vernieuwingen van het internationaal strafhof, het permanente hof, dat slachtoffers daar wel mee kunnen doen aan de procedure en ook schadevergoeding of betalingen krijgen. En dat is eigenlijk een nieuwe ideologie die je eigenlijk over de hele wereld ziet, en meer aandacht voor slachtoffers. En er zijn een aantal verklaringen geweest in de Verenigde Naties waarin plechtig is gezegd dat slachtoffers een recht zouden moeten hebben om te doen wat ze in het strafhof nu mogen, deel te nemen aan de procedure, deel te nemen aan of reparations vragen, herstelbetalingen vragen. En dat is een andere filosofie. De bedoeling is niet zozeer dat het een strafhof in de strikte betekenis is, maar meer een hof dat ook rekening houdt met de belangen van slachtoffers en een soort van herstel voor die slachtoffers wil tot stand brengen.
En dit principe, dit nobele principe om aandacht te hebben voor de slachtoffers, staat dus uitdrukkelijk in het internationale verdrag. Maar een concrete procedure lees ik niet. Er staat dat het Hof de beginselen vaststelt. Dus hoe kunt u hiermee als rechter aan de slag?
Ja, dat is ontzettend moeilijk. Want die teksten, de tekst zelf die ik heb voorgelezen, komt eigenlijk uit zo'n internationale verklaring. Dat was niet zo bedoeld om rechtstreeks een tekst te zijn die rechters zouden gaan toepassen. En het was dan de bedoeling, zoals in die tekst staat, dat het Hof in de eerste jaren van zijn bestaan, het Hof is beginnen functioneren in 2003, dat dan de rechters die algemene beginselen zouden gaan vastleggen. En dat is niet gelukt. Toen ik in 2009 aankwam op het Hof, was er niets. En ik moest met een proces beginnen, dezelfde week nog. En ik had geen idee hoe ik daarmee zou moeten omgaan. En dat was juist het probleem, omdat er geen principes waren vastgelegd. Er was ook geen precedenten. Want in geen enkele internationale rechtbank was er een dergelijk systeem voorzien. In het algemeen, slachtoffers die schadevergoeding vroegen internationaal, was meer ten aanzien van staten. Denk aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Denk aan een aantal claims commissions. Denk aan de reparaties die Duitsland heeft betaald na de oorlog aan slachtoffers van de Holocaust. Dat waren staten. En hier zijn het individuen. Het is dus de bedoeling dat personen die door het internationaal strafhof veroordeeld zijn, schuldig bevonden, dat die dan instaan voor die herstelbetalingen. Een beetje, zou je kunnen zeggen, zoals de burgerlijke partij bij ons. Maar natuurlijk, dat is totaal anders. Dat kan je zomaar niet transponeren. En dat is een van de grote problemen met het internationaal strafhof. En dus, ja, om te beginnen, de personen die terecht staan, die hebben niet de middelen om die grote bedragen op te brengen. Zelfs al waren ze rijk bij het begin van het proces, dan is het zo, die processen duren zoveel jaren, dat is een van mijn grote zorgen, die duren zo lang, dat op het einde van het proces de beklaagde helemaal geen middelen meer heeft of onvoldoende om daarvoor in te staan. Denk aan Charles Taylor. Charles Taylor, dat was de president van Liberia, die vervolgd is geweest en veroordeeld, 50 jaar gevangenisstraf, wegens zijn betrokkenheid bij de oorlog in Sierra Leone. Diamanten en al die toestanden, was een schatrijk man. En in het begin van het proces had hij 5 sterren advocaten. Op het eind van het proces was hij afhankelijk van rechtsbijstand. Dus ja, dat zijn dingen die allemaal heel, heel mooi zijn theoretisch, maar hoe ga je dat doen in de praktijk? Hoe ga je die slachtoffers vergoeden?
En bestaan er naast deze procedure voor het internationaal strafhof die dan toch wel enkele mankementen vertoont, andere initiatieven op internationaal niveau om precies slachtoffers van genocide, van oorlogsmisdaden bij te staan en te vergoeden?
Wel, het Hof heeft een zusterinstelling die niet deel uitmaakt van het Hof, maar samenwerkt met het Hof. En dat is het Trust Fund for Victims. Ik kan nu niet op de Nederlandse vertaling komen, maar dat is een fonds dat los van het Hof werkt, maar in samenwerking met het Hof. En die hebben een dubbel mandaat. Enerzijds het Hof bijstaan. Als het Hof een veroordeling heeft uitgesproken, lasten zijn beklaagde, dan zal het Trust Fund helpen om het geld dat op die manier wordt gegenereerd bij de slachtoffers te brengen. En dat is gebonden aan de strafprocedure. Er is het reparations mandaat. En dan daarnaast heb je het assistance mandaat. En dat is los van de strafzaken. En daar kan het trustfonds dus rechtstreeks ja, slachtoffers gaan verhoeden alvorens er een strafzaak is gestart. En dat is gebeurd met Oeganda bijvoorbeeld. Oeganda was een van de eerste situaties waar het Hof onderzoek naar deed. En het heeft jaren geduurd voor er uiteindelijk iemand gearresteerd is geweest en veroordeeld. Eigenlijk was het pas dit jaar, en dit jaar in 2021, heeft men een kindsoldaat, Ongwen, een voormalig kindsoldaat, veroordeeld. Maar dat betekent niet dat de Trust Fund al veel vroeger, dus al meer dan 10 jaar geleden, in Oeganda is binnengegaan en slachtoffers van geweld, seksueel geweld ook, geholpen met allerhande materiële, psychologische, medische hulp. Dus dat staat er los van. En ja, je zou misschien kunnen zeggen dat dat misschien de betere manier is om met die slachtoffers om te gaan.
En hoe moet ik mij dat concreet voorstellen, zo'n procedure voor slachtoffers? Want het gaat over oorlogsmisdaden, bijvoorbeeld het maken van burgerdoelwitten, zware vormen van terreur, kindsoldaten, verkrachtingen. Dus enorm veel slachtoffers. Hoe dienen zij zich aan dan voor het internationaal strafhof? Wordt er bij wijze van spreken een bus ingelegd en die komen voor uw hof en zeggen, mevrouw de voorzitter, ik eis zoveel schadevergoeding? Of hoe werkt dat dan precies in Den Haag?
Nee, en het is gewoon om te beginnen al een eerste stap om te zien wie zijn de slachtoffers. En het Hof heeft een aparte afdeling die zich specifiek met de slachtoffers bezighoudt. Dat is binnen de Griffie. En wat men dan doet is, men gaat naar het conflictgebied en men probeert, en dat noemen wij outreach, om het aan mogelijke slachtoffers bekend te maken wat zij kunnen doen, op welke manier zij kunnen deelnemen. En zij kunnen deelnemen aan de procedure zelf, dat is één zaak. Zij kunnen ook deelnemen aan de reparations op het moment dat er iemand veroordeeld is. Er zijn slachtoffers die ervoor kiezen van te wachten tot helemaal op het eind. Er zijn slachtoffers die van in het begin willen deelnemen aan de procedure. En dat is dan via een advocaat. Een advocaat die verschillende slachtoffers terzelfde tijd verdedigt. Dat kunnen één of meerdere advocaten zijn. Dus op die manier, de slachtoffers verschijnen niet zelf voor de rechtbank. Zo is het niet.
Dus zij komen niet zelf getuigen?
Als getuigen wel. Ah, ja. Dus als zij als getuigen worden opgeroepen, dan komen ze naar Den Haag. En dan is er ook een heel programma rond om die slachtoffers te beschermen. Want vaak zullen slachtoffers vanuit conflictgebieden komen en is het heel riskant voor die slachtoffers om naar Den Haag te komen. En stel maar eens voor dat er iemand uit een dorp in diepe Star Afrika voor 3 weken verdwijnt. Men zal zich vragen stellen, waar was die? In het Joegoslavië-tribunaal was het nog erger eigenlijk, want daar werden de processen op televisie uitgezonden. En als er dan mensen kwamen getuigen, dan waren die, tegen dat ze terugkwamen in hun stad, had iedereen op café de beelden gezien van het verhoor en werden zij daarop aangesproken. En vandaar dat heel veel slachtoffers anoniem wensen te zijn en hun identiteit verbergen. En dan, als ze al verschijnen in de courtroom, dan wordt het beeld, dat wordt uitgezonden, dat wordt dan onleesbaar gemaakt en de stem wordt onherkenbaar gemaakt. Dat is een hele administratie waar heel veel mensen mee betrokken zijn.
En hebt u de indruk dat u goed werk kunt leveren voor die slachtoffers? Dat die slachtoffers met een soort genoegdoening dan terug naar huis kunnen gaan?
Wel, jammer genoeg is dat mijn grote frustratie op het internationaal strafhof. Want we doen alles voor de slachtoffers. Het is omwille van de slachtoffers dat die processen worden gevoerd. Maar als je dan ziet hoe lang die processen duren. Het eerste proces, Lubanga. Lubanga was een krijgsheer in Ituri. En die werd veroordeeld wegens het recruteren van kindsoldaten. Die feiten zijn gepleegd in 2003... Dus op dat moment waren die kindsoldaten dan minder dan 15 jaar. Het vonnis is gekomen in 2014. En de reparations die zijn pas uitbetaald in 2019. Dus je kan al zien hoeveel tijd er overheen gaat. Dat is niet alleen frustrerend voor de slachtoffers. Maar wat mij daar persoonlijk enorm aan stoort is dat door die lange duur van de procedure. Men is altijd bezig, er worden procedures gevoerd, er worden experten gehoord, er zijn consultants, men gaat ter plaatse, men gaat zien wat de slachtoffers willen, men hoort de slachtoffers. Maar uiteindelijk wat die slachtoffers dan in handen krijgen, is ontzettend weinig in vergelijking tot de kosten die gegenereerd zijn om tot die uiteindelijke beslissing te komen.
Want dat is een van de verwijten dat het strafhof veel geld kost.
Veel geld kost en volgens mij geld dat veel beter zou kunnen worden besteed. Want die procedures die duren heel lang. En ja, dat is normaal in een strafzaak misschien, want ook daar zou men zeer sterk kunnen vereenvoudigen. Maar als dan het vonnis al geveld is, hè, want dan is de strafzaak gedaan, dan begint de hele procedure over de reparations, hè, wat in die Lubanga-zaak heeft geduurd van 2014 tot 2019. En dus daar is nogal wat te doen over het Trust Fund for Victims, dat toch niet op een optimale, efficiënte manier werkt.
En hoe wordt het fonds gevoed? Dus niet enkel de daders, maar er zijn ook andere
partijen? Het idee is dat die van de daders zou gevoed worden, maar uiteindelijk komt daar niets van terecht, omdat de daders onvermogend zijn. En ja, die worden dan door bijdragen van staten gefinancierd. En er is onlangs een doorlichting van het Hof geweest, niet alleen van het Trust Fund, maar van het Hof in het algemeen, waar heel veel ernstige kritiek is geformuleerd, ook op dat Trust Fund. Hè, want er worden vaak meer kosten gemaakt, administratieve kosten, dan de kosten die men uiteindelijk aan de slachtoffers kan geven. In de zaak Katanga bijvoorbeeld is er beslist tot individuele vergoedingen. Want dat is ook nog iets wat ik zou kunnen verder uitleggen. Men kan beslissen tot individuele vergoedingen voor individuen of tot collectieve vergoedingen voor een gemeenschap. In de zaak Katanga heeft men beslist dat de slachtoffers €250 krijgen. Of dollar, het is dollar, ja, het is nog wat minder dan.
Voor ernstige feiten.
Voor ernstige feiten. Hè? Dus dan vraag je af, Katanga is veroordeeld tot zoveel miljoen euro en dan krijgen die slachtoffers zo'n klein bedrag. En dat is op zijn minst gezegd nogal vreemd. Ja.
En dus men vertrekt vanuit een bijzonder nobel principe.
Uiteraard, ja.
En u moet dat dan toepassen in de rechtbank, maar u ziet dat door het creëren van bepaalde verwachtingen naar slachtoffers, die op het einde van de rit misschien nog meer gefrustreerd zijn dan voorheen.
Ja. Ja, want dat is iets wat ik soms noem de tertiaire victimisering. Want men zegt, slachtoffers, als ze aan een strafprocedure meedoen, heb je een secundaire victimisering, omdat men voor de tweede keer slachtoffer is. Maar hier is het nog erger. Want hier zie je dat uiteindelijk mensen helemaal op het einde van de rit... zijn veel slachtoffers die al overleden zijn, tegen dat men de herstelbetalingen kan betalen. En dat is het frustrerende. Ja.
Zijn er ook niet veel slachtoffers die gewoon hopen op een veroordeling en eigenlijk ook geen ijdele hoop koesteren op euro's of dollars?
Wel, ik denk dat, ja. Ik denk dat voor slachtoffers ook al heel belangrijk is dat er een veroordeling komt. Ook al is dat dan voor een stuk symbolisch, maar dat is belangrijk. En dan heb je natuurlijk ook nog, en dat is dan weer een ander aspect van de zaak, dat je soms lange processen hebt die uitmonden op een vrijspraak.
En dan blijven de slachtoffers voilà. Met lege handen achter.
Ja. Want, want de slachtoffers denken dan, door de vrijspraak is mijn leed ook onbestaande.
Onbestaand. En dat is totaal fout natuurlijk, want het is niet omdat de beklaagde die terecht staat wordt vrijgesproken, soms wegens gebrek aan bewijs, en dat de feiten niet bewezen zijn. Dus dat leed is geleden. En dat is natuurlijk heel erg.
En hoe legt u dat uit als rechter? Want dat is
dat
zo de ultieme...
Dat kun je niet uitleggen. En dat was voor mij een afschuwelijke pijn. Voor mij in de zaak Bemba, waar wij uiteindelijk hebben moeten vrijspreken. En daar had de rechtbank in eerste aanleg 5000 slachtoffers erkend. Terwijl wat wij in de feiten als bewezen konden zien, een veel beperkter aantal slachtoffers was, misschien een tiende daarvan. Ja, maar men had wel aan al die slachtoffers de verwachting gegeven dat ze zouden herstelbetalingen krijgen. En uiteindelijk is niet alleen de persoon vrijgesproken, maar hebben ze ook geen rechtstreekse reparations gekregen. Het is wel zo dat het Trust Fund dan via het assistentiemandaat de slachtoffers heeft geholpen. Want daar hadden wij als rechters wel op aangedrongen. Wij zagen dat natuurlijk ook, dat probleem. Maar je gaat toch niet, omdat je anticipeert op wat de mogelijke gevolgen zijn voor slachtoffers, je vraag over schuld of onschuld gaan laten beïnvloeden. Dat mag niet. En dat is het frustrerende, hè? Want als rechter word je daar dan natuurlijk voor afgekeurd en dan zeggen wereldvreemde rechters. Kan wel zijn, maar een rechter in strafzaken, die kan alleen maar op bewijzen steunen. En als de feiten niet bewezen zijn, ja, very sorry, maar dan moet je vrijspreken. En dat is natuurlijk voor de slachtoffers heel, heel erg. En daarom heb ik mij al vaak de vraag gesteld, is het niet beter die slachtoffers los te koppelen van de strafprocedure, ze meteen naar het trust fund te laten gaan? En dan moet men geen 10 jaar wachten op het proces. En moet men ook na die 10 jaar nog geen 5 jaar wachten op de beslissing over de reparations. En meteen dan overgaan tot assistance.
Dus u zou dan het concrete artikel 75 dat u nu uitgekozen heeft misschien afschaffen?
Wel, ik zou dat eerder loskoppelen, ja, afschaffen in de zin dat er een substituut zou zijn. En dat zou dan zijn iets zoals het trust fund. Maar dan hier, had ik veel meer vertrouwen in het trust fund. Want in mijn publicaties daarover, 1 jaar of 10 geleden, was ik volledig voorstander van het overhevelen van de procedure naar het trust fund. Maar nu, met wat er uit de praktijk toch ook naar boven komt, is er in het trust fund behoefte aan toch een verbetering van de procedures, een meer efficiënte manier van om te gaan met de budgetten.
Ja, dat ding heet ook trust fund. Het is misschien niet helemaal zijn naam waardig.
Ja, absoluut. Enfin, het is niet dat ze te kwaders trouw zijn, hè, maar ze zijn onefficiënt. En ja, je hebt ook zo, hè, voor het internationaal strafhof, heb je ook bij de rechters wel verschillen tussen mensen die veel meer human rights gericht zijn en mensen die meer strafrecht gericht zijn. Human rights, hè, dan ga je het veel meer aandacht hebben voor een teleologische interpretatie van de strafwet. En ga je per analogie een aantal dingen ook strafbaar
verklaren. Eigenlijk dan lees je in de wet wat je wil zien.
Wat je wil.
Volgens
je
uw wil zien, eigen idealen.
Ja. En dus dat kan niet in een strafhof. Dat kan misschien wel in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daar is geen enkel probleem als je daar teleologisch interpreteert. Maar in een strafrechtbank moet je de wet strikt interpreteren. Als er één groot beginsel is in het strafrecht, is het wel het legaliteitsbeginsel.
Precies. Dus u situeerde zichzelf eerder in de tweede categorie van de rechters die meer vanuit het strafrecht de zaken benaderen.
Ja.
En wat doet u dan met kritiek als men zegt, dat is toch een hardvochtige tante, die bekijkt het zo strikt, dat is eigenlijk niet meer rechtvaardig?
Wel, dat is mijn verantwoordelijkheid als rechter. Ik vind het veel problematischer als een rechter zegt er zijn 5000 slachtoffers, waar dan uiteindelijk blijkt dat er maar een bewijs is voor een veel kleiner aantal, in het geval van Bemba, het aantal personen die gedood werden en zo. Dat was heel sterk overtrokken in de aanklacht.
Dus we zeiden het al in de inleiding. U zong in het verleden protestliederen tegen de Vietnamoorlog en was toen redelijk activistisch, als ik dat zo mag zeggen.
Ja.
Hoe kijkt u nu, met al uw ervaring op het vlak van internationale conflicten, terug op die periode?
Wel, dat was de beginperiode eigenlijk van een vraag naar bestraffing. Mensenrechten, dat was al gerealiseerd. Hè. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was al jaren aan het werk. Alhoewel, toen ik zelf student was, werden mensenrechten niet gedoseerd. Dat was een zo nieuwe materie dat men zich daar nog heel weinig om bekommerde. En dus we hebben een heel lange weg afgelegd. Bedenk, het is eigenlijk allemaal begonnen op het eind van de jaren 90, in de tijd van de arrestatie van Pinochet. En toen begon het Joegoslavië-tribunaal te functioneren, het internationaal strafhof was opgericht. Dus dat was een fantastische tijd, dat waren eigenlijk de gouden jaren voor het internationaal strafrecht. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt en je ziet wat we vandaag hebben, dan is er een zekere teleurstelling. Maar je mag dat ook niet overdrijven. Je mag dat niet overdrijven, hè, want je moet toch een zekere historische afstand in acht nemen. Als je het bekijkt met de ogen van, 100 jaar geleden, hebben we onlangs de Eerste Wereldoorlog herdacht, dan was er de bedoeling van de keizer te vervolgen. Dat is niet gelukt. De Tweede Wereldoorlog is aangekomen. En men moest dan echt uit het niets het Nuremberg-tribunaal oprichten. Er was toen een grote hoop dat er een permanent strafhof zou komen. Is er niet gekomen omwille van de Koude Oorlog. En dan is toch het Joegoslavië-tribunaal gekomen. En dan is er toch, we hebben toch Milosevic, Karadzic, Charles Taylor, heel wat mensen, hooggeplaatste mensen, voor de rechter gebracht.
Ja.
En als ik terugdenk aan die tijd waar u nu naar verwijst, met mijn protestzongjaren, dan was er geen enkel perspectief van een internationaal strafhof. Want ik heb toen met collega's van de universiteit zitten brainstormen, dromen, maar we hadden nooit het idee dat dat er zou komen. Het is er gekomen. En het maakt nu deel uit van de internationale juridische architectuur. Het heeft kinderziekten, dat is zo, maar we moeten daar allemaal samen aan werken om het op te lossen. En het is niet omdat je van een instelling houdt, zoals ik van het internationaal strafrecht hou, dat ik kritiek onder de tafel wil vegen. Het is juist door die kritiek te uiten dat ik wil bijdragen aan verbeteringen. En dus dat is iets wat in de praktijk al voor een stukje is gebeurd.
Deze podcast kwam tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT and IP Law van de KU Leuven.